Hallo CryptoCoins, het is maandag 8 november 2021, een nieuwe week en het ziet er nu al redelijk spectaculair uit als we kijken naar de prijsontwikkeling van Bitcoin, Ether en een beetje ook BNB. Daar gaan we zo meteen even over praten, niet zozeer over BNB, maar wel over Bitcoin en Ether. BNB komt indirect wel een beetje aan bod, BNB is die munt van Binance zoals je weet. We gaan het namelijk ook even hebben over een token launch die er zit aan te komen, het lanceren van een nieuwe munt op Binance. En daar kun je van mee profiteren als je dat leuk vindt. Daar gaan we zo meteen even wat uitleg over geven. Voordat we dat doen, kijken we even terug op afgelopen weekend. En je zult je afvragen, afgelopen weekend, er was nauwelijks wat te doen. Ook op Telegram was het heel rustig in de CryptoCoiners chatgroepen. Dat is geen wonder, want zo'n beetje alle CryptoCoiners moderators, en dat zijn er nogal wat, die waren bij elkaar afgelopen zaterdag, 6 november. Ik was er ook bij. Het was super gezellig en super leerzaam. We hebben heel veel gepraat, heel veel ideeën uitgewisseld. De moderators hebben ook alvast een blikje gekregen. En sterker nog, ze hebben ze zelf meegekregen op de merchandise die eraan zit te komen van CryptoCoiners. Zoals de nieuwe koffiemokken en nog een paar andere dingen. Daar hoor je later vanzelf meer over. En ik begreep, want terwijl ik dit opneem, is Helga bezig met traden in onze live trading, op ons live trading kanaal op YouTube. En Helga had blijkbaar de trui aan die ze heeft gekregen. Volgens mij, ik heb het zelf niet gezien tijdens de moderators meeting. En de koffiemok die ze heeft gekregen tijdens de moderators meeting. En er kwamen al vragen, waar kunnen we die dingen bestellen? Dat komt heel snel. Het was superleuk als je zelf een moderator was of bent en je was erbij. Hartstikke leuk dat je erbij was. Bedankt voor alle input, onder andere. En als je nog geen moderator bent, het kan heel goed zijn dat je dat nu wel bent. Want vandaag krijgen we er weer 3 moderators bij. En die ook hard aan gaan werken om het voor zo'n beetje de hele CryptoCoiners community leuk, leerzaam en veilig te houden. Dat is uiteindelijk ons doel. Hartelijk welkom, nieuwe moderators en veel succes. En dan de token launch. Ik zei het al eventjes. We hebben er een paar weken geleden een gezien bij Binance. Dat was toen de Lazio Roma token. Die is uitgebracht en er komt er nu weer een aan. Die wordt gelanceerd in de komende week, anderhalve week. En dat is de FC Porto Fan Token. Het is een munt die draait op een andere blockchain. Vandaar dat het een token wordt genoemd. Die munt heeft dus geen eigen blockchain. En die munt, of het verkopen ervan, is eigenlijk bedoeld om geld vrij te maken voor de club. In dit geval dus FC Porto. Dat geld kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken om spelers aan te trekken. Enzovoort enzovoort. Nou, je kunt als je eenmaal een aantal van die tokens zelf in bezit hebt, ook leuke dingen doen in combinatie met die club. Vaak kun je meestemmen over dingen die de club aangaan. Dan moet je wel flink wat tokens in huis hebben, wil je stemwaarde hebben natuurlijk. Het kan ook zijn dat je als tokenhouder speciale zitplaatsen krijgt bij bepaalde wedstrijden en zo kan ik wel even doorgaan. Maar de meeste mensen, met name als jij luistert naar deze podcast, is het waarschijnlijk om één ding te doen. Traden met die token, om te zorgen dat je met de tradingwinst bijvoorbeeld aan meer bitcoin kunt komen. Nou, zo'n token launch vindt plaats, in dit geval op Binance, als eerste. Dat is eigenlijk de eerste dag waarop zo'n token beschikbaar is. En daarna wordt er ook druk in die token gehandeld. En jij kunt nu alvast, voordat die token wordt gelanceerd, je reserveren of een plek reserveren om een aantal van die tokens in handen te krijgen. En hoe werkt dat in de praktijk? Ik heb dit een paar weken geleden ook een keer uitgelegd tijdens de podcast, maar zoveel mensen vinden dit interessant, omdat het eigenlijk, ja, het is een spel met een minimaal risico. Het is dus echt een spel zonder nieten. Ik leg het gewoon nog een keertje uit dat je eventueel kunt beslissen of je wel of niet wilt meedoen. Eerst even, de token launch zelf vindt plaats op 16 november. Dus dat is nog even weg. Dat is volgens mij, vandaag is 8 november, dus dat is nog, dat is donderdag over een week, klopt dat? Nee, dat is morgen over een week. Dinsdag over een week. Dan vindt de token launch plaats. Tot die tijd hoef je eigenlijk nog niet zo heel veel te doen. Je moet wel wat doen, maar je hoeft niet zo heel veel te doen. Maar op de 16e november, als de token launch daadwerkelijk gaat plaatsvinden, dan is het wel belangrijk dat je in de buurt van je computer bent, met naam of een iPhone of een smartphone waar je de Binance app op hebt draaien. Want je wilt in een paar uur tijd even wat belangrijke dingen doen. Dus, als je op 16 november, dinsdag 16 november, 's ochtends vanaf een uurtje of 8 tot een uurtje of 12 wat tijd hebt, dan, en je hebt de mogelijkheid om online te gaan op Binance of op de site zelf of via de app, en als je wat BNB hebt waar je op dit ogenblik toch niets mee doet, dan zou dit wel eens interessant voor je kunnen zijn. Hoe werkt het in de praktijk? Binance heeft van, in dit geval Porto, een aantal tokens gekregen. Niemand weet precies hoeveel tokens er zijn. Trouwens, dat weten ze wel. Er zijn er 40 miljoen. Er worden uiteindelijk 40 miljoen tokens uitgebracht. Ik weet niet of dat het maximale aantal is. Je weet nooit of er uiteindelijk nog meer tokens bij worden gemined. Maar op dit ogenblik zijn er 40 miljoen aangekondigd. Binance krijgt daarvan 4 miljoen. Dat is 10% van de totale hoeveelheid tokens die er zijn. Als je trouwens meekijkt op YouTube, dan zie je nu ook de introductiepagina op Binance even in beeld. En je ziet die pagina overal staan als je, voordat je hebt ingelogd bij Binance, en volgens mij ook nadat je hebt ingelogd, zie je al die aankondiging Binance Launchpad en je ziet hier rechts ook staan de Porto Fan Token Launching Now. En dit is eigenlijk datgene waar het echt om gaat. Je krijgt een aantal voorwaarden waar je aan moet doen. Uiteindelijk komt het dus op het volgende neer. Binance heeft een aantal tokens gekregen. En Binance gaat die tokens aanbieden voor een lage prijs. Een veel lagere prijs dan waarvoor ze waarschijnlijk op het handelsplatform zullen verschijnen. De prijs in dit geval is overigens $1 per token. Dus straks ga jij voor elke token die je kunt bemachtigen, en daar zit een grens aan, ga je 1 token betalen. En als je hier kijkt, dan zie je nu op dit ogenblik de huidige prijs van die token. Hij is nergens gelist, maar de huidige prijs is $10. Dus als jij een token kunt kopen voor $1, die je meteen weer voor $10 kunt verkopen, nou, dat is geen slechte deal natuurlijk. Dus dat is hoe dit spelletje werkt. Je reserveert BNB. Afhankelijk van hoeveel BNB je hebt gereserveerd, krijg je de mogelijkheid om 1 of meer tokens, of minder dan 1, maar in ieder geval tokens aan te schaffen. Hoe meer BNB je hebt gereserveerd, des te meer tokens dat zijn natuurlijk. Je betaalt daar $1 per stuk voor, omgerekend naar BNB. Dus je verliest een klein beetje van je BNB. En de tokens krijg je in een hele korte tijd gewoon in je wallet. En je kunt ze daarna meteen gaan verhandelen. Praktisch meteen. Soms meteen, soms duurt het een paar minuten, soms duurt het een uurtje. Vandaar dat ik ook zeg, je wilt eigenlijk in de buurt van Binance zijn, de app of de website, 's ochtends op 16 november. Nou, er zijn een aantal trajecten. Je hebt het voortraject, daar zitten we nu in. Je hebt het intekentraject en je hebt het einde van de launch zelf. En je hebt het handelen op zich, het zorgen dat je weer van die munten afkomt als je dat wilt. Je zou ook die munten gewoon kunnen bewaren, omdat je veel vertrouwen hebt in FC Porto en in de waarde dus van die munt. Dat is verder helemaal aan jou. Je kunt ook een gedeelte van de tokens die je krijgt natuurlijk verkopen. Nogmaals, dat beslis je helemaal zelf. We zitten dus nu in het voortraject. En in dit voortraject doet Binance eigenlijk maar 1 ding. Gedurende een aantal dagen, bij dit voortraject is het 10 dagen, soms is het een week. Dit voortraject duurt 10 dagen, het is 2 dagen geleden begonnen. Als je nu meekijkt op YouTube, zie je die teller dus teruglopen. Die staat nu op 8 dagen en 48 minuten. Zoveel tijd hebben we nog te gaan voordat de lancering echt plaatsvindt. Maar gedurende dit voortraject kijkt Binance hoeveel BNB jij op Binance hebt staan. En dat kan op allerlei plekken staan. Het kan bijvoorbeeld in je card wallet staan. Het kan in launch pools zitten. Het kan gewoon in een spot wallet staan, in een sub-account. Het maakt niet uit waar het staat. Maar elke uur kijkt Binance even hoeveel BNB je hebt. En dat wordt gemiddeld over een periode van 10 dagen. En dat betekent meteen dat het niet zo heel veel zin heeft om een uurtje of 2 voordat die token launch plaatsvindt, 16 november, snel nog even een hoop BNB te kopen. Want je gemiddelde over 10 dagen schiet daar natuurlijk niet echt van omhoog. En vandaar dat ik ook al zei, het is eigenlijk alleen maar interessant en misschien wijs, economisch financieel gezien wijs, om dit te doen met BNB die je toch al hebt. Want als je die BNB in de tussentijd gaat verhandelen, als je de andere dingen verkoopt, dan telt het weer niet mee natuurlijk. Je moet echt fysiek beschikken over die BNB en hij moet ook fysiek op Binance staan. Dus houd goed in de gaten dat je misschien de winst die je zou kunnen maken met die token, hoewel die wel spectaculair is, zou kunnen verliezen door bijvoorbeeld de BNB die je hebt gekocht speciaal voor deze token launch in waarde daalt of iets dergelijks. Nou, daar zit ik natuurlijk niet op te wachten. Dus vandaar dat ik eigenlijk altijd zeg, doe het nou alleen met de BNB die je sowieso al in je mandje hebt zitten, omdat je bijvoorbeeld aan portfolio indexering doet. Je spaart een aantal munten waar je een fundamentele analyse op hebt gedaan en waar je vertrouwen in hebt. Dus nogmaals, en verder praat ik daar niet over, BNB kopen puur om mee te doen in deze token launch is een risico. Vooral omdat je niet weet met hoeveel BNB je uiteindelijk gaat meedoen. Of eigenlijk hoeveel tokens je uiteindelijk kunt gaan kopen. Want daar wordt een verdeling op toegepast. En daar kom ik zo meteen nog even op terug. Dus onthoud goed, spot wallets, card wallets, launch pools, eigenlijk op heel veel plekken. Check desnoods nog even de regels na. En vraag het anders even in onze Telegram groep als je twijfelt of het daar ook meetelt. Bijna alle BNB die op Binance staat van jou telt mee bij het bepalen hoeveel van die munten jij uiteindelijk kunt gaan kopen. Maar dat beslis je dus nog niet tijdens het voortraject. Bij je voortraject heb je alleen maar BNB ergens op Binance staan. Nou, dan moet je op een gegeven moment een hoeveelheid BNB gaan reserveren voor die token launches. En het reserveren van die BNB is eigenlijk heel eenvoudig. Je geeft namelijk door met hoeveel BNB je wilt gaan meedoen. Nou, stel je voor, even een paar rekensommetjes om het simpel te houden. Stel je hebt 10 BNB. Dat is een hoop, maar stel je zou 10 BNB hebben. Dan kun je niet voor 10 BNB aan tokens gaan kopen. Zo werkt het spelletje niet. Nee, die 10 BNB die wordt afgezet tegen de totale hoeveelheid BNB die er is ingezet in deze launchpool of in deze token launch. Dus als er bij elkaar 1000 BNB is ingezet door alle andere mensen, dan kun jij met 10 van 1000, oftewel 1%, heb je de grote kans dat je 1% van de tokens kunt gaan kopen. Dan zeg ik erbij, er wordt veel meer ingezet dan 1000 BNB. Kijk er niet raar van op als het echt om miljoenen gaat. Vele, vele, vele miljoenen aan BNB. Dat kan om een $1,5 miljard aan BNB gaan. Dus de hoeveelheid tokens die je koopt is, zeker als je met kleine hoeveelheden BNB werkt, niet zo heel groot. Maar dat lijkt dus bedriegelijk weinig. Waarom zou je ooit meedoen? Nou, het heeft te maken met het enorme rendement dat je kunt halen op die tokens als je ze gaat verkopen. Maar ik heb bij de laatste keer dat we zo'n token launch hebben begeleid hier via de podcast, heb ik gemerkt dat veel mensen teleurgesteld waren over de kleine hoeveelheid tokens die ze maar kregen. En dat komt omdat je niet met al je BNB die tokens koopt. Dus stel je voor, je hebt die 10 BNB en je gaat tokens kopen. Het kan zijn dat je voor 10 BNB bijvoorbeeld maar 10 tokens krijgt. Of maar 5 of maar 20. Maar dat betekent ook dat je dus maar 5 of 10 of $20 voor die tokens betaalt. Omgerekend in BNB. De rest van die BNB krijg je gewoon weer terug. Dus het risico is heel erg laag. En datzelfde geldt als je 1 BNB erin stopt. Dan krijg je misschien hooguit, ja, wat zal het zijn? 1 token toegewezen, misschien nog wat minder. En die kost je dus maar $1. En de rest van je BNB, op dit ogenblik is 1 BNB ongeveer $550, denk ik. Die krijg je gewoon weer teruggestort. Dus je loopt nauwelijks risico. Het enige risico dat je loopt, is dat de tokens die jij koopt voor $1, opeens veel minder verhandeld worden op een platform. En dat is nog nooit gebeurd sinds ik die token launches volg. Echt nog nooit. Ze worden integendeel voor een veelvoud verhandeld. Dus dat maakt het een min of meer risicoloos spel, waarbij je dus niet blind moet staren op de hoeveelheid die je krijgt. Maar het gaat immers om percentuele rendementen die we proberen te halen hier. En als je die BNB nu hebt staan en je doet er niks mee, en je pakt eigenlijk, want daar komt het door de bank genomen ongeveer op neer, je pakt even snel 3% rendement op de hoeveelheid BNB die je hebt. Dat is meestal het getal waar je op uitkomt. Ja, dat is snel verdiend. Overigens maar 1,5%. Het kan gewoon rap gaan. Maar daar komen we zo meteen nog even op. Dus, je hebt tokens, je hebt BNB vastgezet, 10 dagen lang. Of korter. Binance heeft uitgerekend wat je gemiddelde hoeveelheid BNB was die je hebt gehad in die 10 dagen. En dat wordt als basis genomen. Voor die hoeveelheid BNB maximaal kun je 3 uur lang gaan vastzetten. Dat doe je tijdens de toewijzingsperiode. En die begint uit mijn hoofd, eigenlijk is het de intekenperiode, die begint om 7 uur 's ochtends, geloof ik. 7 uur 's ochtends op 16 november. En je kunt ook maar intekenen tot 10 uur diezelfde ochtend. Je hebt maar een paar uur de tijd om dat te doen. Er is een maximale hoeveelheid BNB die wordt geaccepteerd, maar in de praktijk zijn ze daar nog nooit aangekomen. Dus ik zeg altijd, hoe eerder je kunt intekenen, des te beter. Maar ik weet dat we de laatste keer ook gewoon mensen nog probleemloos om 5 voor 10 hun BNB hebben kunnen gebruiken om in te tekenen. Nou, gedurende die intekenperiode zit je BNB vast. Je kunt er dus een paar uur lang niets mee doen. Dan gaan ze aan het rekenen bij Binance. Dat doen ze in dit geval, de intekenperiode loopt van 7 tot 10, om 10 uur. Dus vanaf 10 uur begint Binance te rekenen en komt er een toewijzing. En dat duurt vaak een uurtje voordat ze daarmee klaar zijn. Dus om 11 uur worden jouw tokens toegewezen. En dat betekent dat je dus een aantal tokens in je wallet ziet verschijnen. Dat duurt vaak nog iets langer, maar om 11 uur is wel duidelijk hoeveel het er zijn. Opeens zie je in je wallet een aantal van die, in dit geval Porto tokens, staan. En de BNB die niet is gebruikt om te kopen, dat is dus verreweg het merendeel van die BNB, komt ook BNB, waarom zeg ik steeds BNB? BNB komt ook terug in je spot wallet. Min dus de BNB die nodig was om die tokens te betalen. En dan kan het feest beginnen. Vaak meteen, soms duurt het nog eventjes. Je kunt er dan mee gaan traden, je kunt ze gaan verkopen. En in de praktijk zie je dat de prijs eerst omhoog knalt, op de platformen. En daarna of op de handelsplatformen waar je op kunt handelen, de markten, de munten. BNB versus Bitcoin. Porto versus Bitcoin, Porto versus de dollar. Afhankelijk van welke marktparen ze openzetten. Je ziet de prijs eerst omhoog schieten en daarna vrij snel al wel weer dalen. Maar verkopen kun je echt wekenlang doen met winst. En als je er snel bij bent, pak je in de meeste gevallen, maar je weet nooit hoe zo'n prijs zich ontwikkelt, natuurlijk de meeste winst. Dus dat is hoe het werkt. Dat is eigenlijk alles wat het is. Je laat Binance berekenen wat je gemiddelde hoeveelheid BNB is die je op Binance hebt. Je tekent in met door een hoeveelheid BNB even vast te zetten, een paar uur lang hooguit. Binance wijst jou een hoeveelheid tokens toe. Die betaal je met BNB. De rest van je BNB, en dat is het merendeel, krijg je gewoon weer terug. De tokens verschijnen ook in je spot wallet. En dan beslis je wat je met die tokens doet. Je gaat erin handelen of niet. Dat doe je, of je houdt ze vast, of je verkoopt een gedeelte en houdt de rest vast. Dat beslis je helemaal zelf. En het rendement is gewoon heel erg hoog op dergelijke acties. Het is nooit 100% gegarandeerd. Maar ik zeg eigenlijk altijd, dit is een spel met een minimaal risico. Hier kun je eigenlijk niet echt op verliezen. Want in de praktijk blijkt dat de verkoopprijs van één zo'n token, als zo gauw die op het platform staat, gelist is, 15 tot 20 keer hoger is dan de prijs waarvoor jij hem hebt gekocht. De verkoopprijs is nu eigenlijk al, zoals je ziet, zag staan net op die Binance-site, $10. $10 en 3 cent of zo. Maar ga er maar vanuit dat die prijs in eerste instantie omhoog schiet. Dat betekent dus ook dat het aantal geïnteresseerden hierin waarschijnlijk door het dak zal gaan. Dus reken jezelf niet rijk, je krijgt waarschijnlijk niet te veel muntjes. Toch belangrijk om dat nog even één keer te zeggen. Nou, mocht je hier vragen over hebben over deze token launch, aarzel niet en stel ze dan eventjes bijvoorbeeld in onze Telegram groep of op BitCloud, zodat onze ervaren token launch handelaren je verder kunnen helpen. Maar het is niet echt heel moeilijk om het te doen en vooral het risico is zo laag. Zonde als je die BNB toch hebt om je niet eventjes op mee te liften. Nou, tot zover BNB token, de BNB token launch, in dit geval dus de Porto token launch. Geen vragen deze keer. Ik ga geen vragen van luisteraars erbij pakken, want anders zou deze podcast aflevering wat te lang worden. We kijken nog even naar de charts en er is genoeg interessants te zien natuurlijk op dit ogenblik. De prijs van Bitcoin die is om te beginnen lekker hoog. Hij is alweer gestegen. Ik kijk eerst even naar de weekchart. Er is immers een nieuwe week begonnen. We hebben een nieuwe trough en dat is de trough die we vorige week eigenlijk al zagen aankomen. Namelijk de trough van de week van 25 oktober. De week daarna, dus de afgelopen week, de week van 1 november, die is nu afgesloten. De low daar was hoger dan de low van de week ervoor. Dat betekent dat de low van de week van 25 oktober een swing low is. Lager dan de vorige, lager dan de volgende. En dat betekent dat we een nieuwe trough hebben. Eindelijk, want de vorige was volgens mij van hier, 20 september. In de week van 20 september is eindelijk een nieuwe low. Dus het verschil tussen low en high wordt kleiner, ook op de weekchart. We hebben een high, maar die hadden we al van de week van 11 oktober. De hoogste high, dat is dus nu de piek die we hebben gezien. Daar zijn we nog niet. En die piek is tegelijkertijd ook de all-time high natuurlijk. Dus de all-time high is op dit ogenblik nog even de piek. En de nieuwe trough die we hebben is de low van 2 weken geleden. En dat is hartstikke mooi nieuws. De Bitcoin zit ook op de weekchart nog steeds, eigenlijk al wekenlang in een bullish trend. En daar lijkt nog steeds geen einde aan te komen. Het enige wat opvalt is dat het volume wat begint af te nemen. Het volume van de week van 18 oktober was het hoogst de laatste 3 weken en daarna werd het steeds minder. Het volume van deze week tellen we natuurlijk niet mee. Maar de afgelopen week was het volume weer wat lager dan dat van de week ervoor en dat was lager dan dat van de week daarvoor. Dat is meestal niet zo'n goed teken. Dat betekent dat de rek er een beetje uit begint te gaan. En dat betekent tegelijkertijd ook dat het zou kunnen dat we langzaam maar zeker een keertje die pullback gaan krijgen, die correctie op de weekcharts. Het hoeft niet, maar de kans dat het gebeurt wordt wat groter. Op dit ogenblik is alles natuurlijk enorm bullish op deze chart. Keltner channels zijn nu echt al bullish sinds de week van 4 oktober. De prijs sluit voortdurend boven de bovenste band van de Keltner channels. De parabolic stop and reverse, die puntjes onder de prijs, nou, die is al bullish sinds begin augustus, is nog steeds bullish. De unbalanced volume is nu ook bullish geworden op de weekchart. Higher highs en higher lows, nou, zo kijken we er eigenlijk altijd naar. Maar het vlak wat af, geen wonder, want het handelsvolume neemt wat af. Dat zei ik net al. Dus dit is een eerste mogelijk signaaltje dat misschien, je hoort het, ik druk me extreem voorzichtig uit, naar mijn mening, de rek er een beetje uit begint te gaan en we misschien een pullback zouden kunnen gaan zien. Een korte pas op de plaats, een retracement. Maar dan gaan we er wel meer van zien. Zoals je zo meteen zult merken als we naar de andere charts kijken. Zoals bijvoorbeeld de dagchart van Bitcoin. Als je de laatste chartpodcast hebt gehoord, die van vorige week donderdag, dan weet je, dan hebben we een nieuwe high te pakken, die van 64.300. Dat is die high van 2 november was dat. Dat was toen een nieuwe piek. En er is alweer een nieuwe piek. En die piek zit vandaag. We zitten vandaag op dit ogenblik bijna, nu we deze podcast aan het opnemen zijn, het is nu 22:55, zitten we op de nieuwe piek. Want op dit ogenblik, omdat we in een stijgende lijn zitten wat die prijzen betreft, zitten we, zelfs als deze candle nog niet klaar is, zitten we alweer met een nieuwe piek en dus met een nieuwe high uiteraard en met een nieuwe piek. En we zijn hard op weg naar die magische $67.016, de all-time high, die we hebben gezien op 20 oktober was dat. Ik ben benieuwd of we daar vandaag voorbij gaan. Het zou kunnen, maar de kans op een, ik zei het al, op een pullback wordt ook wel wat groter. Laten we daar niet al te geheimzinnig over doen. Je ziet dat met name ook omdat de unbalanced volume indicator nu echt gewoon bearish is geworden. Kijk, de pieken worden steeds lager, de troughs worden steeds lager van die OBV. En nogmaals, dit is een weerspiegeling van het feit dat het volume gewoon aan het afnemen is. Het handelsvolume. Volume is interesse en dat heeft automatisch impact op de prijs. Een toenemend of een afnemend volume heeft over het algemeen ook een in de toekomst wat dalende prijs tot gevolg. Niks spannends, niks ernstigs. Maar het kan zijn dat we eventjes een pas op de plaats moeten maken, wat natuurlijk niet anders is dan gezond. De vorige pas op de plaats die we hebben gezien in de periode van begin september, die duurde een weekje of 2-3. Je heeft daarna een piek tot gevolg gehad, of een rally tot gevolg gehad, tot een nieuwe all-time high. En het zou zomaar kunnen dat deze pas op de plaats, als het er eentje is op dit ogenblik, weer een all-time high gaat opleveren. Maar dat betekent wel dat de prijs eerst nog wel eventjes wat moet dalen. Eerst even die pas te plaatsen. Ik denk niet dat die rally zomaar door zou zetten. Het kan hoor, want het blijft Bitcoin onvoorspelbaar. Maar ik ben niet verrast als het even blijft bij die 67.000 piek. De 66.400 van nu en die 67.000, de all-time high van een paar weken geleden. Nogmaals, ik zou niet verrast zijn als het daar even bij blijft. De prijs daalt weer wat. Veel interessanter eigenlijk is dat we die vervelende $63.000 grens, die we nu eigenlijk al tijden hebben gezien, tijden, dus aanhalingstekens, al zeker 2 weken, 1,5 week, deze prijs hier, ik teken hem nu even met een gele kwast, daar staat hij als je meekijkt. Deze prijs, ja, daar zijn we nu eindelijk een keer doorheen. Dat plafond hebben we nu eindelijk een keer doorbroken. Wat wel prettig zou zijn, is dat de prijs een paar dagen op rij boven die $63.000 sluit. Want nu op dit ogenblik lijkt dit een body te zijn, deze candle. Een lang ding, eigenlijk gewoon een lange candle van start tot eind, van open tot close. Maar je weet niet hoe de prijs zich vandaag ontwikkelt. Als er opeens een drop komt, er komt weer wat slecht nieuws of whatever, kan het zomaar zijn dat je hier een wick aan de bovenkant ziet staan. Deze prijs, zo rond de 63.000, is de prijs waar je een paar dagen op rij een boven wilt sluiten. Dan heb je een consistente doorbraak te pakken. En daar die wil ik eerst zien. En dan ben ik wel redelijk optimistisch over het feit dat we snel naar die 70.000 gaan. Maar ja, je weet het, hè? Dit is Bitcoin. Niemand kan de toekomst voorspellen. Dat is ook niet wat we hier doen. De charts laten zien op dit ogenblik dat het allemaal wat minder enthousiast wordt. Maar als er toch morgen $70.000 op de chart staat, nou ja, dat is alleen maar leuk. En onvoorspelbaar op dit ogenblik. Wat, naar mijn mening ook, al die opiniemakers roepen van Bitcoin dit jaar nog dik over de 120.000... eerdaags naar 1 miljoen. Nou, het klinkt leuk, klinkt sensationeel. Maar laten we gewoon even de charts dag bij dag bekijken. En op dit ogenblik wijzen de charts eerder op een kleine correctie. Nou, niet eens een correctie. Dit is een pullback. Een kleine pas op de plaats dan op een snelle rally naar boven. Dit is een rally. Een aantal dagen lang gaat de prijs snel omhoog. Op dit ogenblik zien we nog geen rally. Ik denk nog een klein stapje verder te gaan. Je ziet die snelle prijsstijging op het ogenblik. Maar je ziet daar niet dat volume dat erbij hoort. Het volume daalt, terwijl de prijs stijgt. Dat is een divergentie. Die twee dingen wijken van elkaar af. Eigenlijk wil je bij een stijgende prijs minimaal een gelijkblijvend volume zien. Of als het een FOMO-stijging is, dan wil je een stijgend volume zien. Zoals je bijvoorbeeld hebt gezien in de periode van 29 september tot en met 1 oktober. Dus dat volume moet echt omhoog. Naar mijn mening om een significante prijsstijging te kunnen gaan zien. Ik ben benieuwd of ik gelijk krijg tussen aanhalingstekens. Dan de urenchart laten we even zitten vandaag. Zoals ik al zei, we maken deze podcast niet te lang. Dus geen luisteraarsvragen en geen urencharts vandaag. Bovendien, we pakken de weekchart er nu bij. Dat is eigenlijk interessanter aan het begin van de week. En dat doen we dus ook eventjes voor Ether. En wat de Ether-chart betreft, mooi verhaal, alweer een all-time high. Week na week na week na week na week. Dit is nu al de dit is de eerste week, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de zevende week op rij dat de high hoger is dan die van de week ervoor. Niet dat de piek hoger is, want we hebben een piek gezien. De vorige piek, dat was die piek van, wat was het? Inmiddels hebben we een nieuwe, maar de piek daarvoor was die van 30 augustus. We hebben nu ook alweer een aantal weken op rij, 3 weken op rij nieuwe pieken. Maar al 7 weken lang stijgen de highs. Dus dit is wel heel interessant. Wat ook leuk is om te zien, en misschien is dat iets waar je op let, als je de TD Sequential Indicator erbij zou pakken, dan zie je dat we nu in de zesde candle van de reeks van de sequence zitten. Dus we hebben nog wel even lucht. We zouden volgens de TD Sequential Indicator nog wel 3 weken door kunnen gaan. En het hoeft niet 3 weken een stijging te betekenen. De candle moet volgens de TD Sequential reeks hoger sluiten dan de candle 4 weken daarvoor. Oftewel in dit 4 intervallen daarvoor. 1, 2, 3, 4. Dus zolang de candle sluit, de candle van deze week, boven de $3837 voor Ether, krijgen we nog steeds een groene, een zesje erbij. Maar je zult zien, week na week na week, als we kijken nog 3 weken verder, dan zitten we dus in week 9, dan hebben we 8, 7, 6, 5. Over 3 weken, dan hebben we het einde van de reeks bereikt. Als de prijs dan nog steeds sluit boven de $4610, dan hebben we de complete reeks af. Dan hebben we de 9 gehad, dan is meestal de lucht er wel even uit. En dan komt die retracement. Het zou me ook niet verbazen dat we die een keer gaan zien. Daar kijken we zo meteen nog wel even naar als we de FIP retracement tool erbij pakken op de dagchart. Nu even wat minder interessant. Hoewel, we zouden het nu op de weekchart ook wel kunnen doen. We hebben natuurlijk nog geen data, hè, want we hebben deze week is nog vol bezig. Maar laten we nou eens ervan uitgaan, gewoon even omdat het kan, dat de prijs niet meer boven de al gehaalde all-time high komt. Dus op de 47,68 blijft zitten. We tekenen even een Fibonacci retracement. Vanaf de vorige low, dat is deze hier, dat is de laatste echte swing low die we hebben gezien in de week van de 20ste, naar de huidige all-time high, wat dus ook op dit ogenblik de huidige piek is. Dan zie je wel wat interessants. Kijk, als je die nu even tekent, zo, daar staat hij. En hij kan dus nog stijgen als de prijs door blijft stijgen. Op dit ogenblik loopt hij ongeveer zo. En dan zie je, hier zit de 23,6 lijn, de retracement. Hier zit de 38,2 retracement. De coin is extreem bullish. Ether is nog meer bullish dan Bitcoin is op het ogenblik. En dat betekent meestal dat de retracement zal doorgaan tot ongeveer deze range. De zone tussen de, wat is het, $4,4200, $4,4260 aan de bovenkant en $4,000, $3,950 aan de onderkant. Ergens hier tussen zou op dit ogenblik, als er nu een retracement komt, er komt nu een pullback, de prijs corrigeert een beetje, dan zal de vloer zal uiteindelijk ongeveer hier liggen, tussen één van deze twee niveaus. Dus kijk niet raar op, ik doe dat in ieder geval niet. Als de prijs opeens daalt en we komen weer in de buurt van die $4,000, niks aan de hand, een gezonde pullback. Wat je niet wilt zien, en ik kan die FIP retracement nu alweer weghalen, wat je natuurlijk niet wilt zien, is dat de prijs nu daalt onder de vorige trough die we hebben gezien. Dat is die van 2650. Maar er komt weer een keer een trough. Deze duurt alweer lang. En je weet, zo'n prijs ontwikkelt zich altijd zo. In een soort een hele lelijke zaagtand. Maar je begrijpt wat ik bedoel. In een soort zaagtand. Zo. En nooit zo. Dus wat we nu zien, is de prijsstijging deze. Die moet een keer een gevolg hebben. Namelijk een correctie of een pullback. Een correctie is een zware pullback. Correctie is een praatje vaak over prijsdalingen van 10% of meer. Een pullback is meestal een paar procent. Omdat de munt zo bullish is, blijft het waarschijnlijk bij een bescheiden pullback. En dus een nieuwe trough. Maar hij komt wel. Die moet een keer komen. We hebben nog een paar weken de tijd volgens, ik zei het al, de TD Sequential Tool natuurlijk, voordat de echte pullback komt. Maar dat die komt, is helemaal niet vervelend. Het hoort gewoon bij een gezonde prijsontwikkeling. Verder ziet alles natuurlijk werkelijk grandioos uit op deze chart. Deze kan weg trouwens. Ik zal even wat dingen weghalen. Ik sla de chart straks wel even op. Dan de dagchart van Ether, tot slot van onze echte crypto-charts. Ja, de piek hebben we natuurlijk nu vandaag te pakken. Dit is vanochtend gebeurd, of vannacht, ik weet niet precies wanneer het was. Bereikten we die 4768 all-time high en daarmee dus een nieuwe piek. De trend is natuurlijk ook bullish, higher highs, higher lows. We hebben natuurlijk op de dagchart een nieuwe piek te pakken die al voorspeld was. Een paar dagen geleden, dat hij eraan zat te komen. De prijs moest hier alleen boven komen. We hebben ook een nieuwe trough inmiddels gezien. Dat is de trough van 6 november. Staat hier trouwens nog 1 november, dat is een fout. We hebben op 6 november een nieuwe trough gezien. Ik weet niet waarom ik deze niet heb aangepast. Maar hier zit feitelijk een nieuwe trough. Een prijs van 4617 is het. 4617. En dat zal dan 6 november zijn geweest waarschijnlijk. Even checken of dat zometeen klopt. 6 november, $4,617. Zo, dat is hem niet. Even kijken, waar zit de juiste prijs? Dit is hem. De low is, mijn fout, $43,29. Dat is de goede prijs. Dus $43,29 op volgens mij 6 november. $43,29. Dat zou er beter moeten uitzien. Daar zit hij inderdaad. En dat was inderdaad op 6 november. Dus we hebben een nieuwe trough te pakken nu. Ook die lijnen komen wat dichter bij elkaar, apart genoeg. Maar er is nog geen sprake van een hele smalle band. Nog geen sprake van een mogelijke uitbraak, want we zitten nog midden in die rally natuurlijk. Ether, mooi werk. Mooi bullish. Ben benieuwd wanneer we die 5000 voorbij gaan. Wat dus echt voor veel mensen, door veel mensen als science fiction werd gezien. Een aantal weken geleden, het begint nu echt serieus erop te lijken dat 5000 eraan komt. En naar mijn bescheiden mening zit er wat Ether betreft nog veel meer in de toekomst. Ik weet, wat ik nu ga zeggen klinkt als science fiction, maar als die munt eind van het jaar hoger dan $7,500 staat, ben ik niet verbaasd, want zoveel ruimte zit er echt nog in. En ik kan me voorstellen dat jij die mening misschien wel deelt, als je kijkt naar wat er op dit ogenblik allemaal gebeurt. Ontwikkelingen, nieuws, aankondigingen van netwerkupdates enzovoort. En dat moet ook wel gaan gebeuren, want laten we eerlijk zijn, de huidige transactiekosten zijn natuurlijk veel en veel te hoog. Als je het Ethereum-netwerk wilt gebruiken om een paar tokens van A naar B te krijgen. Dat moet veranderen, dat zal ook gaan veranderen. De huidige prijsontwikkeling, daar spreekt ook het optimisme uit dat natuurlijk veel beleggers op dit ogenblik hebben. Nou, ook voor Ether geldt dat we de urenchart van vandaag laten zitten. We kijken nog even naar goud. Een klein wommetje gebeurt. We zitten nu toch wel duidelijk in een bullish trend op dit ogenblik, want we hebben daadwerkelijk, tegen alle verwachtingen, die $1,813 grens overschreden. Nu dus op weg naar die $1,828 voor 1 troy ounce goud, voor 31,2 gram goud. Of dat gaat gebeuren zal met name afhangen van wat de markten doen, de aandelenmarkten. En daar is de gekkigheid echt nog niet uit de lucht. Vorige week donderdag hadden we volgens mij 82% als het gaat om de Fear and Greed Index. Hij staat nu op 85%. Dat betekent dat investeerders, naar mijn mening, gewoon echt alle grip op de realiteit hebben verloren. Ze krijgen alleen maar informatie. Ze krijgen informatie die ze gewoon interpreteren op een hele, hele, hele bullish manier. Heel optimistisch. De belangrijkste redenen die je zou kunnen aanwijzen voor de huidige extreme hebzucht, die dus gewoon blijft, is Pfizer, die met een aankondiging zijn gekomen dat ze tests hebben gedaan met een nieuw medicijn tegen de pandemie. En dus geen injectie, maar een pil. En er zijn, hou je vast, ruim 500.000, van 530.000 banen bijgekomen in Amerika. Ze zijn niet gevuld, die banen. Dus mensen zijn nog hard op zoek naar mensen die banen kunnen gaan vullen. Maar ze zijn er, die banen. En dat is voor beleggers het absolute teken om alleen maar aandelen te kopen. Tech-aandelen doen het relatief goed, omdat de cijfers het ook goed doen. Maar met dingen als chiptekorten, ondercapaciteit als het gaat om productie, inflatie, daar wordt totaal geen rekening mee gehouden. Nog los van het feit, en ik wil echt niet als een soort doemdenker overkomen, maar dit is gewoon puur realisme naar mijn mening. Begin december moet dat schuldenplafond structureel worden verhoogd. 3 december is geloof ik de deadline. Zo niet, dan is Amerika technisch failliet. Dat is iets waar ik me als belegger enorm veel zorgen over zou maken. Maar je ziet de dollarprijs alleen maar stijgen. Je ziet de aandelenprijzen alleen maar stijgen. Waar gaat het nog over? Goed oppassen als je nu in de aandelen zit, want dit kan echt op één moment, in één klap kan dit zich ontzettend tegen je keren. Nou, dat wat de aandelenmarkten betreft, en als dit dus inderdaad gebeurt, als er een klap komt op die aandelenmarkten, dan zul je eerst zien dat de mensen die nu in de aandelen zitten zwaar in de dollar gaan en in de euro, en daarna toch in goud en crypto. Dus misschien is dit wel een voorbode, je weet het nooit. Het is heel apart. Een snel stijgende goudprijs en een extreem hebberige aandelenmarkt. Komt niet zo vaak voor, de combi van die twee. Heel apart. Nou, dan de prijzen op de heatmap. De ontwikkelingen van de prijzen van zo'n beetje alle coins. Donkergroen betekent sterke stijging ten opzichte van gisteren. Donkerrood betekent sterke daling ten opzichte van gisteren. De meeste munten doen het heel aardig. Bitcoin is natuurlijk 6,7% gestegen ten opzichte van gisteren om deze tijd. Is nog steeds behoorlijk dominant, maar er wordt nu alweer gesproken over een flippening, want Ether gaat natuurlijk hard als het gaat om de prijsontwikkeling over de dagen, over de weken heen. En dat betekent dat mensen nu beginnen te roepen van het duurt niet lang, dan is de market cap, het totale marktkapitaal dat in Ether zit, groter dan de market cap van Bitcoin. Nou, dat wordt de flippening genoemd, de dominantie keert om. Ik moet het nog maar zien gebeuren, dan moet er echt wel wat gebeuren als het om de prijsontwikkeling gaat. En ook al hoor je nu al je van alles, want ja, mensen moeten gewoon nieuws maken. Er wordt van alles gepost. Vaak zijn het alleen maar meningen. Ja, de institutionele beleggers kijken nu verder dan Bitcoin alleen. Ze zijn met name gefocust op altcoins. Nou, naar mijn mening absoluut niet waar. Het enthousiasme van institutionele beleggers in Bitcoin begint eigenlijk pas. Dus ik denk niet dat we eerder een flippening gaan zien waarbij het marktaandeel van Ether groter wordt dan het marktaandeel van Bitcoin. Dat geldt natuurlijk helemaal al niet voor alle munten daaronder, want die zijn, hoewel er gezonde prijsstijgingen bij zitten, nog steeds kunnen qua marktaandeel, qua market cap, marktkapitaal, natuurlijk niet tippen aan wat Bitcoin en op dit ogenblik Ether laten zien. Wat je wel ziet is wat aparte prijsdalingen, bijvoorbeeld Solana, DOT en Polkadot en BNB, die dalen in prijs tegen de rest van de markt min of meer in. Hoe komt dat? Er zijn winstnemingen. BNB ging van de week even door het dak. Ik weet niet of ze een all-time high hebben gepakt. Apart genoeg heb ik daar niet naar gekeken. We kunnen wel even kijken of dat zo is. Pakken we even TradingView erbij en pak ik even BNB. Oei, is de Shiba nog. De Shiba Inu. Nou, die zit op dit ogenblik natuurlijk in een wat dalende trend. Wel wat herstel geweest, maar de trend op zich is nu ook alweer dalend. Er komen toch wel steeds meer vragen ook van opiniemakers en influencers over. Ja, is dit nu de opweg naar de volgende enorme spike? Of is het eigenlijk wel gebeurd met Shiba Inu? We gaan het vanzelf zien. En ik kom waarschijnlijk volgende week wel in een podcast aflevering nog even terug op uitlatingen die ik daar zelf over heb gedaan. Volgens mij begin oktober. Ik weet niet, op de 10 oktober of zo. Ik heb toen in een podcast mijn mening een keer gegeven. En ik heb beloofd daarop terug te komen een maandje later. Nou, dat wordt dan volgende week. Eerst even BNB versus de dollar. Hebben we daar daadwerkelijk een all-time high gezien? Ik pak even een... dit is de urenchart. En ik zie hier... op de urenchart kan ik dat niet zo goed zien als op de dagchart. Nee, nog net niet. Kijk, hier zat de all-time high. Ik had het er afgelopen zaterdag tijdens onze moderator meeting ook even over. En volgens mij Maurice, een van onze moderators, die wist exact te vertellen wat de all-time high was van BNB. Ik denk dat hij geïnvesteerd is in de BNB. 600 zoveel geloof ik was de close. En de high die we hebben gezien is $704. Nou, gisteren hadden we een high van $680. Dus we komen wel in de buurt, maar we zijn er nog niet. En wat hier gebeurt, die spike die opeens optreedt van dag tot dag, die je met name ook van uur tot uur wel ziet hier. Dit is natuurlijk de aankondiging van de volgende token launch. Want daar gaan mensen BNB kopen om 10 dagen lang mee te kunnen doen aan het bepalen van de gemiddelde prijs. En na zo'n token launch en na de initiële hebzucht daalt de prijs altijd wat. En dit is winstneming, wat je hier ziet naar mijn mening. Nou, tot zover volgens mij. Bitcloud. Daar hadden mensen ook om gevraagd. Hoe staat het met de prijsontwikkeling van deze munt, de DEZO? Zit nu duidelijk in een wat stabieler vaarwater. Er gebeurt niet zo heel veel met de prijs. Nadat we weer een piek hebben gezien een paar maanden geleden van $160, staat hij nu op ongeveer $80. Dat zegt niks. Apart om te zien is dat we na de vorige stabiele tijd, dat was zo 25 augustus tot 8 september, en een wat kortere, maar die zat hier van 10 september tot 20 september, telkens een prijsstijging hebben gezien. Hier kwam er een prijsstijging en daarna consolideerde het wat. Hier kwam er een prijsstijging, nu dropte het wat en consolideert het weer. Maar hier was het ook al gedropt. Eén ding is duidelijk, er komt een piek aan of een spike aan. Is het een spike naar boven of een spike naar beneden? Dat zal naar mijn mening enorm afhangen van een Coinbase listing. De geruchten gaan al heel lang. De aankondiging is er zelfs al geweest dat het een kwestie van tijd is voordat de DEZO, de munt die achter Bitcloud.com zit en achter al die andere platformen, het kwestie van tijd voordat de DEZO gelist wordt op Coinbase als een van de eerste grote exchanges. En daar kan het opeens super hard gaan met die prijs. Daar wachten heel veel DEZO-investeerders natuurlijk nog even op. En in de tussentijd zijn ze vaak druk bezig met het beleggen in content creators op het Bitcloud.com platform bijvoorbeeld, of op de Diamond App. Op de Diamond App platformen zijn er een paar. Ik ga eigenlijk nog steeds, ik mag het niet zeggen, maar nog steeds naar Bitcloud.com voor het dag-to-dag lezen van wat daar allemaal gebeurt. Het alternatief voor Twitter en Facebook. Maar goed, genoeg daarover. Daar komen we nog op terug. Oh ja, heb ik vorige week trouwens ook al gezegd. Uit mijn hoofd, de 17 of 18 november. Ik ben mijn datum even kwijt. Doen we een café speciaal voor Bitcloud-enthousiastelingen. En dat wordt aangekondigd natuurlijk onder andere in de CryptoCoins Agenda. En als je op bitcloud.com ziet, dan lees je daar vanzelf meer over. Dat is pas volgende week. Ik probeer er morgen weer te zijn bij een nieuwe aflevering van de CryptoCoins podcast. Om eens te kijken hoe het nou eigenlijk echt heeft uitgepakt met die charts, met de prijsontwikkeling van Bitcoin en Ether. En ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Tot dan, happy trading. Dag.